Het is dan wel 3 maanden geleden. Maar inderdaad, wij waren laatst, de vorige keer dus, terecht in Matteüs hoofdstuk 24. En ik lees daarvan nu het gedeelte vanaf vers 36. Matteüs 24, vanaf vers 36. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er 2 op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen 2 vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Tot zover. Dan ben ik begonnen te lezen bij vers 36, maar ik moet er altijd meteen bij vertellen dat ik die indeling hier in Pericope hoogst ongelukkig vind. Want als we het opschrift boven vers 36 gewoon even weglaten en het gedeelte als één geheel beschouwen, dan zullen we zien dat vers 35 en 36 samen feitelijk een soort parenthese zijn in het schriftgedeelte. Met andere woorden, ze staan eigenlijk tussen haakjes, of eventueel ze kunnen beschouwd worden als een soort voetnoot. Want het is een opmerking tussendoor. En bovendien, het is een opmerking die nauwelijks van doen heeft met de algemene uiteenzetting die we hier vinden. En bovendien heeft ook niks van doen met de oorspronkelijke vraag waarop deze uiteenzetting volgde. De vraag namelijk uit vers 3. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der aion, de voleinding der eeuw of eventueel de voleinding der wereld. En ik ben mij natuurlijk wel bewust dat, of natuurlijk, soms ben ik me dat helemaal niet bewust, maar deze keer ben ik me wel bewust dat zodra gesproken wordt over de wederkomst van Christus, velen meteen denken aan den jongste dag. En waar het om gaat, is dat deze 2 dingen natuurlijk met elkaar te maken hebben, zoals alles wat in de Bijbel staat met elkaar van doen heeft. Maar het zijn 2 onderscheiden gebeurtenissen die dan ook in de tijd van elkaar gescheiden worden door een periode van in elk geval meer dan 1000 jaar. En daar gaat het maar om. Als dan ook in vers 35 gesproken wordt over het voorbijgaan van hemel en aarde, is dat een vooruitgrijpen op wat nou eventueel zou volgen. Het heeft met dit hoofdstuk als zodanig niks van doen, want het gaat niet over het voorbijgaan van hemel en aarde. Integendeel, het gaat om de wederkomst van Christus en zoals gezegd, dat is dan altijd meer dan 1000 jaar daarvoor. Maar hoe de Heer Jezus dan erbij komt om dat aan te halen, dat is niet zo moeilijk. De gedachte is namelijk dat in de dagen van de wederkomst van Christus een generatie inderdaad zal blijven, terwijl aan de andere kant een deel van de mensheid zal worden weggenomen van de aarde. En dat is waar het wel degelijk over gaat. Wij zouden, ik zeg maar wij, als gelovigen in het algemeen, zonder onderscheid te maken tussen openbaring of verberging van het koninkrijk, maar wij als gelovigen zouden uitzien naar de wederkomst van Christus en daarmee naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, met dank aan Handelingen 3 is het, geloof ik. En waar het om gaat is dat als al deze dingen vervuld zullen worden, dan betekent het de vervulling van alle oud-testamentische beloften. En hoewel in het Oude Testament gezegd wordt, enige malen, hoofdzakelijk trouwens maar 2 keer in Jesaja, dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou maken ter vervanging van de oude, is in het algemeen de belofte die van de komst van de Messias, het aanbreken definitief van het nieuwe verbond, de uitstorting van de Heilige Geest, het tot stand komen van nieuw leven, of hoe dat maar heten mag. Het zijn allemaal dingen waaraan wij inmiddels deel gekregen hebben, maar die voor de meesten, dat wil zeggen niet van ons, hopelijk, maar die voor de meeste mensen nog steeds toekomst zijn. Daarin wordt uitgezien. Maar de gedachte is, ook in de oud-testamentische profetie al, dat als de Messias definitief zal verschijnen, of in onze populaire termen, wanneer de Heer zal wederkomen, dan zal hij van de aarde wegnemen alle ongelovigen. Dat is niks nieuws, want het was natuurlijk al in elk geval uiteengezet, zij het dan binnen gelijkenissen in Matthäus 13, maar dat is het waar het hier over gaat. Maar alvorens dat gezegd wordt, wordt melding gemaakt van de wederkomst van Christus aan het einde van de 70e week van Daniël, zeg ik het dan nu maar gewoon bij hem. Het wordt beschreven namelijk hier in Matthäus 24, vers 29 en 30. Vervolgens wordt gesproken over de bijeenvergadering van zijn uitverkorenen en daarmee in elk geval het herstel van de stammen Israëls. En ik bedoel uiteraard het herstel van alle stammen van Israël. En in dat verband wordt gezegd dat als dat zal gebeuren, dan zal de generatie die dan leeft, de mensen die dan leven, die generatie zal niet voorbij gaan totdat al deze dingen, al hetgeen beloofd is, zal geschied zijn. En dat betekent gewoon dat deze mensen in elk geval eeuwig leven ontvangen. Dat is in de eerste plaats waar het om gaat. En meer specifiek, hoewel het nog lang niet de jongste dag is, en hoewel nog lang hemel en aarde niet voorbij gaan, zullen deze mensen blijven leven, is de gedachte. In aansluiting op enige uitspraken daaromtrent, in elk geval in Jesaja, waarin immers gezegd wordt, of anders geïmpliceerd wordt, dat gelovigen in de 1000 jaren inderdaad niet zullen sterven, maar inderdaad zullen leven, zelfs nog gewoon in het oude lichaam tot aan de jongste dag aan toe. Want dat is het verhaal. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Dat wij dat dikwijls niet zien, komt natuurlijk omdat wij gewoonlijk bevooroordeeld zijn en denken dat vers 34, de uitspraak, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn, spreekt over een bepaalde tijd. Maar dat staat er niet. Het is geen uitspraak over een periode of over hoe lang een bepaalde periode zal duren. Maar andersom, het is een uitspraak over een geslacht. Als je het één keer ziet, vergeet je het nooit meer. Waar gaat het over? Een geslacht. De uitspraak is niet over hoe lang een periode duurt. De uitspraak is over hoe lang een geslacht duurt. Dit geslacht namelijk. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En het geschieden van al deze dingen impliceert, dat wil zeggen houdt ook in, het voorbijgaan van hemel en aarde. En dat is ongetwijfeld de reden waarom volstrekt buiten het verband van het hoofdstuk ineens het voorbijgaan van hemel en aarde genoemd wordt. De gedachte is gewoon dat die mensen, gelovige mensen wel te verstaan, die leven in de dagen van de wederkomst van Christus aan het eind van de 70e week, normaal gesproken, misschien niet alle, maar daar gaat het nou niet om, maar normaal gesproken ook nog zullen leven in hetzelfde lichaam op de jongste dag, dat wil zeggen aan het einde van de 1000 jaren. Waarna vervolgens inderdaad hemel en aarde zullen voorbijgaan. En daaraan sluitend zegt de Heer, vers 36, daarom heb ik zo'n bezwaar tegen die nieuwe kop ertussen, zal ik maar zeggen. Doch van die dag en die uren weet niemand. Dan weet ik niet meer zeker of ik dat vorige keer al aangehaald heb of niet, vermoedelijk net even. Maar als je het vers de goede klemtoon geeft, de normale klemtoon, als je onbevooroordeeld bent, dan lees je doch, en dat duidt op een tegenstelling. Doch van die dag, namelijk in tegenstelling tot die andere dag of dagen waarover deze hoofdstukken spreken, dat zijn namelijk de dagen van de wederkomst van Christus. Doch van die dag en die uren weet niemand. En voor alle duidelijkheid zeg ik dan, je kan het vers dus net zo goed helemaal andersom lezen en zeggen, maar van deze dag en deze uren weet iedereen. Nou ja, dat staat er niet. Dat weet ik wel. Maar ter wille van het contrast, even voor alle duidelijkheid. De discipelen vroegen, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn? En waarom zegt de Heer dan niet gewoon, het komt u niet toe te weten of zoiets, of dat weet ik ook niet. Of van die dag en die uren weet niemand. In plaats daarvan komt er een uitgebreid verhaal met uitgebreide verwijzingen bovendien naar oudtestamentische profetieën. Maar zodra gesproken wordt over het voorbijgaan van hemel en aarde, maar dat is een dag waar ze niet naar vroegen, dan zegt de Heer, maar van die dag en die uren weet niemand. En daar hou ik het dan maar bij. Het gaat om de tegenstelling. Doch, het staat niet maar gewoon van die dag en die uren weet niemand. Doch van die dag, en er staat echt niet van dag en uren weet niemand. Als dat er gestaan zou hebben, dat had gekund, van dag en uren weet niemand, dan zou er gewoon gezegd zijn van de dagen van de wederkomst van Christus. Wanneer het precies zal zijn, dat is onbekend. Maar dat staat er niet. Er staat doch van die dag en die uren weet niemand. En de nadruk van die dag en die uren dwingt ons te vragen welke dag en welke uren. En eventueel het woordje doch, duidend op een tegenstelling, dwingt ons te vragen van welke dag en uren weet dan wel iemand. De volgende vraag is, en wie weet het dan? Ik zie het denken. Maar daar gaat het nou niet over. Waar het over gaat is de uitspraak van vers 35 en 36. Vers 35 en 36 sluiten aan op vers 34 en geven toelichting op dat al deze dingen zullen geschied zijn. De gedachte is namelijk aan de jongste dag, maar dat is meer dan 1000 jaar later. Maar daarover wordt verder niks gezegd en de Heer zegt gewoon van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En aan de andere kant, wij kunnen natuurlijk heel lang moeilijk doen over zo'n vers. Wij kunnen natuurlijk zeggen, nou zijn er dan die dan wel weten de dag en de uren van de wederkomst van Christus. En dat kunnen we nooit bevestigend beantwoorden, om de eenvoudige reden dat zover niet is. En dat zal dus nog moeten blijken. Dat weten we dus ook niet. En als u dus vaststelt, dus niemand weet het kennelijk, dan is dat niet een terechte conclusie. Misschien weet wel iemand, maar of het zo is, dat zal nog moeten blijken. Dus we kunnen dat nooit met zekerheid zeggen. Zo zit het feitelijk in elkaar. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is dat dit vers daar niet over spreekt. Integendeel. En dat de Heer grote moeite doet om aan zijn discipelen uit te leggen wat de volgorde van de gebeurtenissen zal zijn, enzovoorts. En de verwijzing naar men weet niet, dat is waar, die staat hier. Maar dat gaat niet over de wederkomst van Christus, maar over de jongste dag. En daarna zeg ik, op het moment dat we het verschil niet kennen tussen de wederkomst van Christus en de jongste dag, vervallen al deze argumenten. Maar laat ik u dan wat anders vertellen. Dat is voor u waarschijnlijk geen sterk argument, maar ik vind het wel een argument. Tot voor kort, en dan bedoel ik tot voor enige tientallen jaren, dat noem ik kort, langzamerhand. Ja, broeder, dat is zo. Maar tot voor kort, dus tot voor enige tientallen jaren, hield ongeveer, dat is niet echt waar wat ik nu zeg, maar voor mijn gevoel nu, hield ongeveer iedereen er zich mee bezig wanneer het zou zijn. Er zijn dikke boeken over volgeschreven met de meest ingewikkelde berekeningen. En er is nooit iemand geweest toen die zei, ja, maar dat kun je niet weten, want er staat in de Bijbel dat je dat niet weten kunt. De populariteit van dit vers over men kan het niet weten, want er staat in de Bijbel, die populariteit is ontstaan doordat al deze, de meeste althans, al deze boeken, zal ik dan maar zeggen, die al die literatuur die erover geschreven is, tot nog toe ongelijk heeft gehad. En op grond daarvan zegt men, nou, men kan het dan kennelijk niet weten, is daar misschien ook een Bijbelvers voor? Ja, er is een Bijbelvers voor, dus we hoeven er ons niet meer mee bezig te houden. Men gebruikt dit vers. Zo is het gegaan. Toch? Nou goed, als u het niet gelooft, kom eens bij me langs. Er staat wel een meterboek, minstens denk ik altijd, die niks anders doet dan zich bezighouden met berekeningen omtrent de wederkomst van Christus. Dat is nou helemaal zo. Boeken die ik gewoon ook niet serieus nam, omdat ze te weinig op de Bijbel gebaseerd zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het verschijnsel aan zich. Men hield er zich mee bezig. Het was een wijdverspreide bezigheid enzovoort. En het was helemaal niet taboe. Er was niemand die ooit zei, er staat in de Bijbel dat niemand dat weet of niemand dat kan weten. Dat kwam pas later. Toen bleek dat al die data voorbij gegaan zijn. En op grond van de voorspellingen die gedaan zijn, zijn heel wat zogenaamde sekten of stromingen of dwaalleren ontstaan. En kringen als die van de Mormonen, die Jehova's getuigen, zelfs Zevende-dags Adventisten, vinden daarin inderdaad hun oorsprong. Het berekenen van data, waarvan sommigen al verliepen in de voorgaande eeuw enzovoorts. En op grond daarvan, vanwege de verwachting, werden allerlei consequenties getrokken, want je moest toch een praktische uitwerking ook hebben enzovoorts. En zo gebeurde het allemaal. Er was nooit iemand die lui bestreed door te zeggen, je kan het niet weten. En zelfs toen Johannes de Heer in de tijd schreef tegen bijvoorbeeld Jehova's getuigen, die immers al heel wat data genoemd hadden, ook in zijn dagen al, voor de zogeheten wederkomst van Christus, zei hij niet, er staat in de Bijbel, je kan het niet weten. Hij zei alleen, de berekening is fout, want... Enzovoort. Begrijp je wel? Dus even relativeren dan, hè? Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte. Het punt is gewoon dat vers 35 en 36 rechtstreeks commentaar zijn op vers 34. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. Welke dingen? Wel, alle dingen tot en met de laatste belofte uit het Oude Testament, zal ik maar zeggen, de verschijning, het maken van nieuwe hemelen en nieuwe aarde uit de laatste hoofdstukken van Jesaja. En dat staat er dus bij, namelijk hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar het punt is dat de gelovigen die leven in de dagen van de wederkomst van Christus zullen blijven leven op aarde tot die dag waarin hemel en aarde zullen voorbij gaan, want dan zullen ook zij veranderd worden. En het lichaam, het oude lichaam namelijk, ook inderdaad afleggen. Een aards lichaam en met de aarde zal het inderdaad ook dan vervangen worden. En nu ik het er toch over heb, ik heb wel eens verhalen gehoord van mensen die zeiden, ik heb het eens nagevraagd, maar het blijkt tot mijn verbazing dat men in bepaalde kringen en onder bepaalde predikanten toch wel degelijk gehoord heeft over de opname van de gemeente. Weet je wel, dan gaan ze het aan de dominee vragen, heb je wel eens gehoord van de opname van de gemeente? Zegt de dominee, zeker wel. Dan zeggen ze, dus ze weten het wel, maar ze prediken er niet over. Dan zeg ik weer, ja, maar zij verstaan onder opname van de gemeente de verandering van de levende mens op de jongste dag. Want tot aan de jongste dag zullen er ook mensen levend overblijven. Niet tot de toekomst des Heren, maar wel tot de jongste dag. En dan zijn er dus ook levenden in dit lichaam die dan veranderd zullen worden. Begrijp je wel? En dat noemt men dan opname van de gemeente. De beschrijving kan er, mits men niet al te nauwkeurig neemt, makkelijk op toegepast worden. Die heb je toch tot zover, hè? Nou goed, alom verwarring dus. Maar waar het maar om gaat is dat dit een uitspraak is, even er tussendoor. Men kan net zo goed vers 35 en 36 even overslaan. Nee, ik haal het er niet uit, echt niet. Maar je zou net zo goed kunnen doorlezen van vers 34 naar meteen vers 37. En je zou deze versen ook niet missen. Ze zijn gewoon een toelichting even er tussendoor op vers 34. Op een wijze die we zoveel malen ook in de Bijbel tegenkomen. Waarna wij dan dus terechtkomen bij vers 37 en de volgende versen. Die dus spreken niet over het duizendjarig rijk, dat denkt ook niemand, maar die spreken over de dagen van de wederkomst van Christus. Zodat u maar weer ziet dat de voorgaande twee versen even een klein uitstapje waren. En dan volgt, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En dat is een heel aardige uitspraak. En dikwijls leest men zo'n vers niet goed. Hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Hoe het nou dikwijls gaat. Men leest over een schriftgedeelte heen en er blijft wat hangen. Men zegt, er worden mensen weggenomen en er worden mensen gelaten enzovoorts. En omdat wij nou eenmaal wachten op de opname van de gemeente en het er een beetje op lijkt, zal het daar dus wel over gaan. Kijk, dat is de oppervlakkige wijze van lezen. En dan zegt men gelijk de dagen van Noach waren. Zo zal het ook zijn en ze zullen zijn eten en drinken, de trouwen en het huwelijk uitgevende. En aangezien woorden van die strekking op elke tijd in de geschiedenis toepasbaar zijn, kan men ze dus ook op onze dagen van toepassing brengen. Maar dat is altijd al zo geweest, hoor, vergis u niet. Je gooit verdiept in het dagelijks leven in het Romeinse Rijk in de tijd. Dus eten, drinken, trouwen en ten huwelijk uitgeven, om het dan maar met hetzelfde eufemisme te zeggen. Het is altijd zo geweest. Toch? De schilderij gezien van Jan Steen, die is ineens populair geloof ik, ik weet niet waarom, dat is mondgaan. Maar schilderij gezien van Jan Steen, eten, drinken, trouwen, ten huwelijk uitgeven. Het is altijd zo geweest. Dus je kan het ongestraft op onze dagen van toepassing brengen. Dat gebeurt dan ook. Maar het is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat het gaat over de dagen van Noach, die vergeleken worden met de toekomst van de Zoon des Mensen. Eerste conclusie. De conclusie is dat de toekomst van de Zoon des Mensen, een term die wij in ons jargon gewoonlijk vervangen door de wederkomst van Christus, dat is niks bijzonders, dat doen we bijna altijd. Waar de Bijbel schreef over de toekomst van onze Heer Jezus Christus, of zullen we zeggen, dat gaat over zijn wederkomst. Of er staat in zijn toekomst, dus in zijn wederkomst. Dat is ook niet verkeerd. Maar het punt is gewoon dat in dit vers bijvoorbeeld, in andere trouwens ook, blijkt dat die toekomst, wat het maar wezen mag, dat die toekomst van de Zoon des Mensen niet een gebeurtenis betreft op een bepaald tijdstip, maar een periode. Hebben die? Want de dagen van Noach, dat betreft niet een gebeurtenis op een bepaald tijdstip, maar betreft een periode. Sterker nog, het betreft een periode voorafgaand aan een specifieke gebeurtenis op een bepaald tijdstip. Want de dagen van Noach zijn in dit geval, zoals u zult begrijpen, niet de dagen van Noach na de zondvloed, maar de dagen van Noach specifiek voor de zondvloed. Die dagen van Noach. De man heeft daarna nog enige honderden jaren geleefd. Ik weet niet meer zo gauw hoeveel. 230 geloof ik. Heb ik het goed of niet? Ja, dat doet er ook niet toe. Maar eeuwen nog, hè? Maar de dagen van Noach zijn de dagen voorafgaand aan dat Noach in de ark ging. Vers 38. En de toekomst van de Zoon des Mensen betreft dus een periode voorafgaand aan een speciale gebeurtenis. Welke gebeurtenis? Ja, dan zeggen we de wederkomst van Christus. Toch? En in dat geval maken we dus prompt onderscheid tussen de toekomst van de Zoon des Mensen en zijn wederkomst. Hebben die ook al? Zie hoe moeilijk het wordt. En hoe nauwkeurig je dus termen zult moeten gebruiken om geen verwarring of misverstand te krijgen. De gedachte is namelijk dat deze periode van de toekomst van de Zoon des Mensen officieel, dat kan niet anders, begint aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat diezelfde periode vervuld is, 33 jaar later, of althans, die zal vervuld zijn bij de aanvang van de 1000 jaren. Kortom, hij begint bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en het verdwijnen van alle leven, in elk geval uit Palestina, en die eindigt bij de definitieve verschijning van de Heer op de troon van zijn vader David in een herbouwd Jeruzalem en in een Palestina waarin de stammen Israëls, voor zover nodig overigens, verzameld zullen zijn, officieel. Wanneer hij namelijk zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En wilt u er bijbelteksten bij aantekenen? Zijn gemakkelijk. De toekomst van de Zoon des Mensen begint bij vers 29 van Matteüs 24. Wanneer hij verschijnen zal aan het eind van de 70ste week. En de toekomst van de Zoon des Mensen strikt genomen en volgens deze uitspraken hier eindigt bij Matteüs 25 vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En vers 34, als dan zal de koning, want dan is zijn koninkrijk gevestigd. Dit is namelijk de aanvang van de 1000 jaren. En ik zeg het zonder kritiek, maar gewoon voor alle duidelijkheid. Je komt dus nooit uit de voeten met de uitdrukking toekomst van de zoon des mensen. Als je die eerst gezien hebt, dat er tijd verloopt tussen het einde van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. En dat is een vrij algemene opvatting, hè? Dat er geen tijd tussen verloopt. Dat het einde van de 70ste week brengt het begin van de 1000 jaren. Nou, dat is niet zo. Daartussen is namelijk de periode van de toekomst van de zoon des mensen. Laat ik het nog sterker zeggen. De periode van de dagen van Noach is kennelijk de periode van voor de zondvloed, eindigend in de zondvloed en dus een definitief oordeel over de levende mensheid. Maar als u vraagt, en wanneer begonnen deze dagen van Noach dan, zoals hier bedoeld in Matthäus 24, vers 37, wel heel eenvoudig. Die begonnen op het moment dat de Heer tot Noach zei, ik ga een oordeel brengen over de mensheid en jij moet een boot bouwen. Op het moment dat het oordeel definitief aangekondigd wordt. Sterker nog, op het moment dat gezegd wordt hoeveel tijd de mensheid nog rest. Want dat was ook nog zo. Want de Heer zei, vandaag over 120 jaar gaat het regenen. Ik blijf het altijd leuk vinden om het zo te zeggen. Vandaag over 120 jaar gaat het regenen. Maar zo, dat was toch de strekking van het verhaal. En die 120 jaar, met een duidelijk begin, met een duidelijk eind, dat zijn de dagen van Noach waarheen hier verwezen wordt. En zo is het dus ook met de toekomst van de zoon des mensen, een duidelijk begin, namelijk de verschijning van de Heer aan een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk in elk geval op de Olijfberg en uitlopend op het definitief oordeel over de levende mensheid, als u het mij vraagt, 33 jaar later. Dat is de toekomst van de zoon des mensen. Bovendien, toekomst, ik weet niet of dat heb ik eerder gezegd, hè? Moeilijk gezegd hebben we naar aanleiding van vers 3 van Matthäus 24. De begrip toekomst is gewoon ons woord presentie, maar dan in het Grieks parousia, en betekent in de eerste plaats aanwezigheid. En er kan alleen maar sprake zijn van aanwezigheid als het een bepaalde periode betreft. Toch? En in tweede instantie gebruiken wij het woord komst, maar wij gebruiken in het Nederlands ook het woord komst voor een bepaalde periode. U weet wel, volgende week kan ik niet, want volgende week komt mijn schoonmoeder. Dan heb je niet gezegd wanneer ze aankomt, maar wel hoe lang ze blijft. Een week namelijk. Hoe kom ik nou bij schoonmoeder? Goed, weet ik niet. En dan hebben we het over de komst, over zijn komst, maar het is een periode. Er is niks moeilijks dan. Bij staatsbezoeken wordt er ook altijd zo over gesproken. Hij komt, die uit Spanje. Ja, dat duurt niet zo lang meer. Vol verwachting klopt ons hart. Nou goed. Mijn staatsbezoeken, er komt een hoogwaardigheidsbekleding, komt gedurende een bepaalde periode. En dikwijls, in de Bijbelcommentaren overigens, wordt er ook inderdaad op gewezen dat dit woord parousia in het oude Grieks wel degelijk gebruikt wordt ter aanduiding van een dergelijk officieel staatsbezoek. En daar gaat het maar om. Dus komst, maar niet in de zin van slechts arriveren, maar in de zin van het aanwezig zijn. Bemoeienis hebben met actieve aanwezigheid. Vermoedelijk heb ik dat in de tijd gezegd naar aanleiding van vers 3. Een actieve aanwezigheid en bemoeienis. Dat is waar het over gaat. En dat begint aan het eind van de 70ste week. En het eindigt, de periode als zodanig eindigt bij het begin van de 1000 jaren. En de gehele periode heet gewoon de toekomst van de Heer Jezus Christus. En als wij de term wederkomst niet in een bepaalde context plaatsen, zou dat de betekenis zijn. De wederkomst van Christus, de uitdrukking ter aanduiding van het werk van Christus in deze periode. Dat is zijn wederkomst. Dan ben je meteen af van het verhaal over, ja, maar jullie geloven niet alleen in de wederkomst van Christus, jullie geloven zelfs in twee wederkomsten van Christus. En in ons geval, wij geloven dan zelfs in drie wederkomsten van Christus. Eén voor de gemeente, één voor Israël, één voor de volkeren, zegt men dan. Maar het is niet zo. In wezen gaat het gewoon over zijn wederkomst. En iets smaller, die wederkomst is vanaf het einde van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. Verder, in theorie kun je zeggen, begint al bij de opname van de gemeente, maar dat wordt volstrekte theorie in verband met het lezen of bestuderen van de Bijbel, maakt dat namelijk helemaal niks uit. Maar blijf hier binnen deze hoofdstukken, dus duidelijk genoeg, de Heer zal verschijnen aan het eind van de 70ste week, daar stond na de verdrukking van die dagen volgens vers 29, en ik zeg dan maar zo, kennelijk begint dan een periode die vergeleken wordt met de periode van de dagen van Noach. En die wordt hier aangeduid als de toekomst van de zoon des mens. Een periode. En dan staat er, want gelijk zij waren, overigens nog even dat woord toekomst, in 16 zoveel, want toen werd die Statenvertaling gemaakt. Het woord toekomst had toen niet zozeer de betekenis van het komt pas later, in de zin van toekomende tijd. Maar toekomst heeft daar gewoon de betekenis van aankomst. En men gebruikt het dus ter aanduiding van een bepaalde gebeurtenis op een bepaald tijdstip. Het arriveren van, dat is iemand zijn aankomst. Maar het woordje aan, dat gebruikte men toen nauwelijks in deze betekenis. Men gebruikte bijvoorbeeld tot of eventueel toe, wat strikt genomen hetzelfde is. Iedereen die ooit oud-Nederlands gelezen heeft van 100 jaar en meer terug, weet dat. Dat die voorzetsels verlopen, zal ik maar zeggen, in hun betekenis. Nou goed.
Betekent dat dan dat de Heer die 40 jaar aanwezig is?
Nee, het betekent... ik kan ook ja zeggen, maar ik moet het in beide gevallen toelichten. Het betekent dat de Heer zich actief bezighoudt met de gang van zaken op aarde, zonder dat hij zich universeel, dat wil zeggen in heel de schepping, dan wel heel de aarde, manifesteert als de verheerlijkte. Het is namelijk de periode waarin hij daarmee begint. En het is dus de activiteit waarmee hij zijn heerlijkheid openbaart. Maar dat is pas voltooid aan het eind van die periode, dus bij het begin van de 1000 jaar. En dus zeg ik altijd, als ik het kort moet zeggen, het is de periode waarin hij zich weer actief bezighoudt, en ook demonstratief, zichtbaar bedoel ik dus ook, bezighoudt met de gang van zaken op aarde, waarmee ik niet gezegd wil hebben dat hij dus zichtbaar is op aarde. Althans, niet elk moment. Ik zal het nog anders zeggen. Ik denk gewoon... ik geloof in de zin van, dat weet ik zeker, ik persoonlijk. Ik geloof dat de geschiedenis zoals die aan het eind van de evangelium werd afgebroken, dan gewoon weer verder gaat. En het laatste teken wat de Heer officieel deed, als ik zijn verschijning aan Stefanus dan even buiten beschouwing laat, en eventueel zijn verschijningen aan andere apostelen. Maar ik geloof dat het laatste teken wat de Heer officieel deed op aarde was... Het teken van hemelvaartsdag, weet u wel? Waarin hij zichtbaar ten hemel voer. Ik zeg altijd, het was nergens voor nodig, want hij was al lang ten hemel gevaren. Eerder, op de dag van zijn opstanding, zwart op wit, volgens de schrift. Dus was het alleen een teken. En wat gebeurde op hemelvaartsdag, zeg ik altijd, was niet anders, want staat er gewoon bij, dan een teken van zijn wederkomst. Het volgende teken wat hij doet, dat wil zeggen het volgende wat hij demonstratief doet, is dus die wederkomst. Ter plekke, dezelfde plek namelijk, op de Olijfberg, op dezelfde wijze als dat de apostelen hem hadden ten hemel zien opvaren. Precies zoals het in Handelingen 1 beschreven wordt. En vanaf dat tijdstip, vanaf het einde van de 70ste week, zal hij... ongetwijfeld weer verschijnen waar hij dat noodzakelijk acht. Dat wil zeggen, hij zal verschijnen hier en daar aan mensen, aan zijn dienstknechten, aan zijn volk eventueel. Nou, in elk geval, daar begint hij al mee, met een verschijning aan het gelovige overblijfsel. In eerste plaats daar op de Olijfberg, daarna in elk geval een officiële verschijning, ik denk ook een zeer officiële verschijning, aan het gelovige overblijfsel zoals verzameld in Petra. Maar ik neem aan dat als men daarna... Nee, ik neem aan, ik lees in mijn Bijbel, ik lees het erin. Ik lees in mijn Bijbel dat ze later vanuit Petra onderweg gaan naar Jeruzalem om een begin te maken met de reiniging van het land en de herbouw van Jeruzalem, dat de Heer voor hen uitloopt. Tenminste, ik zou niet weten waarom ik dat ineens overdrachtelijk zou interpreteren. Dat was toch weer Micha 2, geloof ik, hè? De laatste verse. Om maar eens wat te noemen. Ik denk dat dat heel letterlijk gelezen of geïnterpreteerd zou moeten worden. Nou goed, ik denk dat hij daarna nogal vaker zal verschijnen en niet alleen aan een gelovig overblijfsel uit de Joden. Maar dat is nog niet een officiële positie innemen op de troon als de koning in Jeruzalem. Dat komt namelijk pas later. Dus de geschiedenis gaat gewoon verder. En zal dan er wel degelijk op uitlopen dat hij in Jeruzalem, inmiddels herbouwd, zijn positie op de troon en in heerlijkheid zal innemen. Gaat dus gewoon verder. En dat is dus de periode van zijn toekomst. Een actieve en soms zichtbaar aanwezigheid bij de zijne. En in ieder geval af en toe ook demonstratief dingen doet. En ongetwijfeld, zoals de tegenstander grote wonderen en tekenen zal doen op aarde, zal de Heer zelf dat ook doen bij gelegenheid. Ja. Ja. Ja.
Staat over de toekomst van onze Heer Jezus Christus.
Ja.
Is dat ergens wel betekenis?
Nou, normaal gesproken, buiten elk verband genoemd, is het dus niet de aanduiding van één specifieke gebeurtenis. En in een verband waarin de uitdrukking gebruikt wordt, krijgt het een specifieke betekenis, eventueel. In 1 Thessalonicenzen 5, in de laatste groeten die dan gedaan worden, in de wens die gedaan wordt, de heilwens, heilbeden heet het officieel, in 1 Thessalonicenzen 5, vers 23, daar staat gewoon: de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want de gedachte is dat die toekomst is gewoon de wederkomst van Christus en onze toekomstverwachting, ik zeg het maar weer dan, dus moet het nu wel, onze toekomstverwachting is ook eigenlijk niet de opname van de gemeente. Onze toekomstverwachting is onze heerlijkheid met en in Christus. Zodat wanneer Hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat is in zijn toekomst. En dat is dus ook gewoon wat het vers zegt. Hoewel je hem met gemak kunt versmallen zonder deze details te geven, zeggen gewoon tot aan de wederkomst van Christus. Maar als u daarna vraagt, hoezo tot aan de wederkomst van Christus, want gewoonlijk sterven wij toch eerder, dan zeg ik, nou, het is tot aan de wederkomst van Christus, omdat dan onze hoop vervuld zal worden. Namelijk niet bij ons overlijden, uiteraard, maar bij onze openbaring in heerlijkheid met Christus. En de opname van de gemeente is een noodzakelijk daaraan voorafgaande gebeurtenis. Vandaar dat in datzelfde verband de term dus ook gebruikt wordt in verband met de opname van de gemeente. U weet wel, de toekomst des Heren en onze toevergadering tot Hem uit 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 enzovoorts. En dan hebben we natuurlijk ook nog 1 Thessalonicenzen 4. Dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, vers 15, wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Wel, wij zullen dan voor die toekomst des Heren Hem tegemoet gaan, want de toekomst des Heren begint met zijn verschijning in heerlijkheid in eerste instantie boven de Olijfberg aan het eind van de 7e week van Daniël. Maar daar heb ik het afgelopen jaar zo uitgebreid over gesproken, dat ik daar nu maar verder niks meer aan toevoeg. Dus daar moet ik het dan bij laten. Laat ik dan nog een andere opmerking plaatsen, want ik vermoed dat dat eventueel ook vragen kan oproepen. Er is door sommigen in het verleden wel verschil gemaakt in betekenis tussen drie verschillende termen in verband met de wederkomst van Christus. Dat is ongetwijfeld gebeurd om sterker te kunnen maken de gedachte aan drie gebeurtenissen in verband met de wederkomst van Christus. We hebben even voor dat doel onderscheid gemaakt tussen de termen parousia, de toekomst des Heren, epifaneia, de verschijning des Heren, en de apocalypse, dat wil zeggen de openbaring des Heren. Het zijn drie termen die in verband met de wederkomst gebruikt worden. De toekomst, zijn verschijning, zijn openbaring. En hoe het nou precies was, ben ik nou vergeten. Ik geloof dat men zijn toekomst in verband bracht met de opname van de gemeente. Al was het maar omdat de term een paar maal in elk geval in Thessalonicense in dat verband voorkomt. Dus men zei zijn toekomst, zijn parousia slaat op de opname van de gemeente. En vele gemeenten die duidelijk wilden maken dat ze de opname van de gemeente verwachten, noemden zich dus sindsdien parousia. Komt daar vandaan? Goed. Nou ja, en verschijning werd in verband gebracht met de verschijning van de Heer aan Israël aan het eind van de 70ste week. En openbaring werd in verband gebracht met zijn openbaring aan de wereld als zodanig. Hoewel men gewoonlijk niet daar een verschillende datum voor stelde. Maar gewoon een verschillend aspect van dezelfde gebeurtenis. Dacht men dat er mee aangeduid werd. Ik persoonlijk heb het verschil nooit kunnen vinden in de Bijbel. Ik geloof dat het gewoon drie synoniemen zijn. Zijn toekomst is zijn aanwezigheid. En als hij aanwezig is, heeft dat alleen zin als hij op een of andere wijze verschijnt. Dan wel zich openbaart. Want verschijnen en openbaren zijn zoals termen die in de Bijbel bij gelegenheid door elkaar vertaald worden. Je kunt aan onze Nederlandse vertaling het onderscheid tussen deze woorden niet terugvinden. Goed, dat ga ik dan ook niet demonstreren. Maar verschijning wil gewoon zeggen dat iets schijnt. Dat wil zeggen, niet dat het er niet is, maar het lijkt alleen zo, maar dat het licht verspreidt. Het is er dus en je ziet het ook. Iets dat verschijnt wil zeggen, je kan het zien, want er komt licht schijnsel vandaan. Je kunt het zien. En openbaring, in de zin van apocalypse, veronderstelt letterlijk dat een bedekking wordt weggenomen. Verschijning kan dus zijn, doordat het was er altijd al, maar ineens gaat het licht aan. Dan verschijnt er van alles. Al was het maar een lamp. Dat heb je toch, hè? En apocalypse wil zeggen, misschien was het licht al aan, maar er lag een bedekking over. Dat is het verschil tussen de uitdrukking. Maar het verschil is veel geringer dan de overeenkomst. In beide gevallen betekent het gewoon dat dingen ineens zichtbaar worden. Waarneembaar in het algemeen. Het is gewoon hetzelfde. Heb je dat? En de term openbaring wordt uitdrukkelijk gebruikt omdat het staat tegenover de term verberging. Maar die kennen velen niet in verband met Christus en zijn koninkrijk. Dus valt het niet meer op als dan een keer staat de openbaring van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Men denkt dat hetzelfde is van het licht gaat aan. Nee, dat betekent het was eerst verborgen, dan wel bedekt, want dat zijn zo de uitdrukkingen. En nu wordt de bedekking weggenomen. Het zal dus niet langer verborgen zijn. Dat is de betekenis in de praktijk van openbaring. En verschijning heeft in de praktijk zo dezelfde strekking, namelijk het is nu onzienlijk. Dat wil zeggen, het licht was in de wereld, maar het licht is uit de wereld verdwenen. De wereld is in duisternis, wordt beheerst door de macht der duisternis, maar in de toekomst zal hij verschijnen. Heb je dat? Dus in de toekomst gaat het licht aan. Of in de toekomst verschijnt het licht. Hij is namelijk het licht, dus zo kun je het ook zeggen. Maar het te denken dat dat drie verschillende dingen zijn, met betrekking tot verschillende personen, namelijk eventueel op de gemeente Israël en de volkeren, of eventueel op twee of drie of nog meer verschillende tijdstippen, daar kun je nou wel denken, daar kun je ook onder elkaar wel afspreken, dat je dat die betekenis eraan hecht, maar dat is niet die punt. Het punt is gewoon of de Bijbel het onderscheid ook maakt. En ik ben tot de conclusie gekomen dat dat niet gemaakt wordt. Dat vinden wij jammer, want als je dus verschil wil maken tussen zijn komst voor de gemeente, zijn komst voor Israël en de volkeren, kun je niet zeggen het een heet zus, het ander heet zo en het ander heeft nog een ander woord. Zo eenvoudig is het niet. Helaas, maar zo is het. Goed. Dan terug naar Matteüs 24, hoop ik. De toekomst van de Zoon des Mensen is dus inderdaad de periode waarin de Heer zich actief met de gang van zaken op aarde bezighoudt, met als doel, zeggen wij dan, of gewoon van andere schriftplaatsen, de verschijning, dan wel de openbaring van zijn heerlijkheid, en daarmee van zijn koningschap, enzovoorts. Binnen dit kader, dat wil zeggen binnen Matthäus 24, moet je zeggen, het is de periode die tot doel heeft het wegnemen van de aarde van alle goddeloze mensen. Of met een Bijbelse term, het wegnemen van de wereld der goddelozen. Die heb ik ontleend aan Petrus, want die gebruikt die uitdrukking in verband met de vloek van Noach. Oordeel brengen over de wereld der goddelozen, met als doel de goddelozen wegnemen. En u en ik weten dat aan het eind van de 70ste week van Daniël, de Heer verschijnt op de Olijfberg voor Jeruzalem. En wat daar in de eerste plaats gebeurt, is dat daar inderdaad alle goddelozen uit de Joodse staat worden weggenomen. Ik zeg maar dat opzicht niet uit de Joden, want dat is niet zo. Dat heb ik tenminste nooit kunnen lezen in de Bijbel. Maar het is een oordeel over alles wat zich daar in het land bevindt. Het land gaat gezuiverd worden. En niet alleen de goddeloze Joden, maar net zo goed de goddeloze Palestijnen. Die trouwens bij gelegenheid met name in dat verband genoemd worden. Het is gewoon een oordeel over dat land. Betrekkelijk plaatselijk, maar het moet toch ergens beginnen. Het begint inderdaad bij Israël en in het bijzonder bij op de plaats waar Israël oorspronkelijk thuis hoort, of de plaats die God oorspronkelijk aan Israël beloofd heeft. En voor dat doel wordt het land eerst gezuiverd. Dat is wat er gaat gebeuren. Daarmee begint officieel de toekomst van de Zoon des Mensen. En het eindigt, maar dat is Matthäus 25 vanaf vers 31, met het wegnemen van alle goddelozen uit heel de mensheid. En in de tussenliggende tijd uiteraard wordt het evangelie door het overblijfsel uit Israël gepredikt aan heel die mensheid en dus aan alle volkeren. En voordat die periode begint, waarbij alle ongelovigen naar de Joodse staat worden weggenomen, voordat het zover is, wordt in de Joodse staat aan alle mensen het evangelie gepredikt door de twee getuigen. Het is gewoon hetzelfde verhaal. Nou goed. Vers 38 dan. Want gelijk zij waren alzo, en dat alzo komt dan pas in vers 39, hè? Want gelijk alzo. Dat is de vergelijking. Alzo is in vers 39. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, enzovoorts. Het wordt verder niet toegelicht, want de gedachte is duidelijk genoeg. De gedachte is namelijk dat zoals ze waren in de dagen van voor de zonvloed, nou, hoe waren ze in de dagen van voor de zonvloed? Etende. Wat is er fout met eten? Zou ik niet weten. Drinkende. Wat is er fout met drinken? Hangt er vanaf wat je drinkt. Goed, maar dat staat er niet bij. Hè? Ja. Etende. Drinkende. Trouwende, wat is er fout met trouwen? En ten huwelijk uitgevende. We dachten dat dat afgeschaft was, maar dat bestaat dus ook nog. Wat is er mis mee? Nou, er was niks mis mee in oud-testamentische tijd. Maar nou verder. Zij deden dat tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, de hele periode door. Wat was er nou mis? En ze bekenden het niet. Er staat gewoon, zij leefden gewoon door, want onder ons gezegd, maar dat zeggen bij andere gelegenheden ook, eten is een beeld van leven, drinken is een beeld van leven, huwelijken en ten huwelijk uitgeven is gewoon leven. De meest essentiële dingen tot instandhouding van, tot onderhoud van het leven als zodanig. Daar is op zich niks mee mis. Natuurlijk kun je zeggen, maar er zal wel bedoeld worden hier dat het misbruikt werd, misstanden daarin. Dan zeg ik, ja, dat vermoed ik ook, maar dat mag ik niet hardop zeggen, niet hier tenminste, want er staat er niet bij. De fout zit hem niet in eten en drinken en huwelijkende en ten huwelijk uitgevende. De fout zit erin dat zij niet bekenden. Want bekennen is in het algemeen een synoniem voor geloof. Bekennen is immers aanvaarden. Ja, ook in de bekende zin Abraham, of het was Isaac geloof ik maar vooruit, bekende zin huisvrouw. Dus aanvaarden, tot zich nemen. En als het gaat over abstracte dingen, dan is het uiteraard synoniem met geloven. Zoals we dat zo dikwijls in de Bijbel tegenkomen. Wij zouden de Heer Jezus bekennen. Beleiden, zeggen we dan. Maar dat is precies hetzelfde. Tot ons nemen, ons eigen maken. En dat is wat hier gezegd wordt. Zij bekenden het niet. Wat niet? Dat die zondvloed eraan kwam en dat God een oordeel over een goddeloze, dan wel ongelovige wereld had aangekondigd. Dat is het verhaal. Bovendien lezen wij in Genesis over de dagen van Noach. Dan wordt het weliswaar niet zo uitgebreid beschreven, maar er wordt niet gezegd dat de zonde van de mens daaruit bestond dat hij at en dronk en trouwde. Het gaat daar over heel andere dingen die hier helemaal niet herhaald worden. Die wel geïmpliceerd worden. Want de gedachte is natuurlijk dat al wat er beschreven wordt over die dagen van Noach net zo goed van toepassing zal zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Inclusief, laten we zeggen, het verkeer tussen de mens en deze engelen die hun, oorspronkelijke woonsteden ontrouw zijn geweest. Dat staat er wel in Petrus, maar vooruit. Maar dat gaat over die dagen. God, dat dan ook weer zal gebeuren. Dat is de strekking of de consequentie van het verwijzen naar de dagen van Noach. Maar wat de fout was, is zij wisten niet. En waarom wisten ze niet? Ze hadden er geen belangstelling voor, ze wilden niet geloven. Want zij konden weten, want zegt Petrus, 2 Petrus meen ik, Noach, de prediker der gerechtigheid. Dat lijkt mij voldoende, dan is er gepredikt. Ik denk ook met de mond en niet alleen met de hamer, zoals ik het op de zondagschool leerde. Maar, sommigen deden met een zwaard, maar dat is een andere tijd, ja. Goed, maar waar maar ook gaat, ze bekenden het niet. Ze wisten wel, maar ze bekenden niet. Zij wilden niet weten, zij geloofden het gewoon niet. En ze trokken zich dus van God en zijn woord niets aan. Niettemin, het oordeel kwam. Zij waren gericht op het aardse leven als zodanig. Dus ongetwijfeld de strekking van eten en drinken enzovoort. Heb ik nagevraagd aan Esau. Maar goed, laat maar zitten. U weet wel, een bord, wat was het ook weer? Spijs, voor in spijzen. Linzenmoes enzovoort. Hè? En hij gaf zo zijn eerste geboorterecht weg. Dat is net zo'n soort verhaal. Het heeft de overdrachtelijke betekenis, los van dat het letterlijk waar was, het heeft de overdrachtelijke betekenis van het hechten aan het aardse bestaan. En daar alles voor opgeven dus. Inclusief deze geestelijke zegeningen, want daar gaat het om. Nou, dat is bij deze mensen in de dagen van Noach ook zo. Dus met een leven op zich, zoals hier beschreven, niks mis. Begrijp je me goed? Wat beschreven wordt in Genesis, daar is een heleboel mee mis. Maar dat wordt hier niet aangehaald. Maar waar het in de eerste plaats om gaat, zij bekenden dat oordeel niet. Het was ongeloof. Ik zeg er nog maar een keer bij. Wat voor zonde een mens ook doet, hoe groot de zondaar een mens ook is, door geloof wordt hij gerechtvaardigd. En wat die mensen in de dagen van Noach deden, dat maakt niks uit. Waar het om ging, is dat ze op tijd bij Noach, met Noach, in de ark gingen. Toch? Nou, daar zijn voorbeelden genoeg van. Dus die hoef ik nou verder niet te geven. Maar ze wisten niet. Dat wil zeggen, zij geloofden niet. En dus kwam de zondvloed. En let op dat zij wisten niet, want dat is in wezen de strekking. Althans, het was onwetendheid door ongelovigheid, maakte geen deel uit van hun denken. En daarom wisten ze niet. En nou even terug. Doch van die dag in die uren weet niemand. Maar in de dagen van Noach waren er wel degelijk die de dag en de uren kenden waarop het grote oordeel over de mens zou komen. Dat was vanaf dat de Heer zijn woord gaf, gewoon 120 jaar aftellen. Vanaf dat tijdstip stond de dag vast. Nou ja, de dag dan misschien. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar het jaar in elk geval, ik denk de dag. Gewoonlijk komen vervullingen van profetie op de verjaardag van de profetie zelf. Dus lijkt mij het meest voor de hand te liggen. 120 jaar, ik denk dat op de dag nauwkeurig. Maar men wilde het alleen niet weten, maar het kwam wel. En zo gaat het verhaal hier ook verder, want dan sla ik even vers 40 en 41 over voor het gemak. Vers 42, waak dan, want gij weet niet. En de vergelijking wordt gemaakt met de dagen van Noach. Zij bekenden niet. Zij wisten niet. Konden ze het weten? Jawel. En dus is het een kwestie van ongeloof. En dat geldt ook in de toepassing hier. Waak dan, want gij weet niet. Meestal lees ik de zin niet verder en vraag ogenblikkelijk. Nou, waarom wisten ze niet? Waarom weet gij niet? En het antwoord is toch makkelijk genoeg. Waak dan, want gij weet niet. Waarom weet gij niet? De bekende oefeningen begrijpend lezen op de uitgebreid lager onderwijs dat ik genoten heb. Die kregen we die oefeningen niet eens trouwens. Maar toen kon iedereen dat nog maar zo. Toen keken we nog niet zoveel televisie. Waak dan, want gij weet niet. Waarom weet men niet? Omdat men niet waakt. Toch? Men zou wakker moeten worden uit de roes waarin men in het dagelijks leven van eten en drinken en alles wat er verder bij hoort zich bevindt. Men zou wakker moeten worden en beseffen in welke tijd men leeft. Waak dan, want gij weet niet. Je kunt ook andersom vragen, waarom moeten ze wakker worden? Wat het ook wezen mag, maar waarom moeten ze wakker worden? Om te weten. Kenmerkend namelijk van slaap is, dat men weliswaar leeft, maar geen flauw idee heeft van wat er in de omgeving zich afspeelt. En voor zover men zich bewust is van iets wat er zich afspeelt, speelt het zich af slechts in de eigen verbeelding, en nu heb ik het over de droom. Men denkt dat er van alles gebeurt, maar dat gebeurt niet, en wat er wel gebeurt, weet men niet. Toch, dat is slapen, en eventueel dromen. Met andere woorden, men heeft een compleet vertekend kijk op de omstandigheden, op de wereld waarin men zich bevindt. En wat men ziet, wordt in de hoge mate bepaald niet door wat er is, maar door wat men denkt dat er is. En in het algemeen zeggen we dan, ja, dat is inderdaad een psychologisch verschijnsel. Mensen zien de wereld door een eigen gekleurde bril. De kleur van die bril die is bepaald door hun eigen ervaringen en of ze een goede of kwaaie jeugd gehad hebben. En dat soort dingen meer, daar zullen we het nou maar niet over hebben, maar een eigen gekleurde bril, dat is nu helemaal zo. Maar de oproep hier is makkelijk genoeg. Waak dan, want gij weet niet. Als het zou betekenen dat men niet mocht of kon weten, dan is dit een onzinnige zin. Waak dan, want gij weet niet. Want dan, wat zeggen we dan? Wat leren we? Dat ze moeten wakker worden, maar dan weten ze nog niet, want ze kunnen niet weten, ze mogen niet weten. En het woordje want is dan volstrekt buiten de orde. Want gij weet niet wil gewoon zeggen, want gij slaapt. Met andere woorden, als men wakker wordt, weet men wel. En dat blijkt ook uit vers 43... Want daar staat meteen, de tussenliggende versen kom ik heus op terug, maar vers 43, want weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben. Heb je dat? Maar nou wist hij niet en nou sliep hij. En dus staat er, waak dan, want gij weet niet. De bedoeling is dat men zou wakker worden en zou weten wanneer de Heer zou komen. Dus, lees het maar na. Wij maar 20 keer, maar lees het maar na. Dat is wat er staat. Waak dan, opdat gij zoudt weten, want als je weet wanneer de Heer komt, dus wanneer de dief komt, zal je je huis bewaren. Of bewaken, wat het maar wezen mag. Dus van wetenschap van tijdstip afhankelijk. Zo wordt het hier in ieder geval voorgesteld. Dat in overeenstemming is met onze praktijk in onze dagen. En met de criminaliteit, er heeft er niks mee te maken. Het gaat erom hoe het hier voorgesteld wordt. Waak dan, want gij weet niet. Met andere woorden, men moet wakker worden, namelijk weten dat de Heer binnen afzienbare tijd komen zal. Binnen welke tijd? 33 jaar na de opname van de gemeente. En dat is heel wat makkelijker uit te rekenen dan 2000 jaar na de opstanding van Christus. Vooral als je de opstanding van Christus niet zelf hebt meegemaakt en aangetekend op je eigen kalender. Zeg ik er maar even bij. Voor alle duidelijkheid. Dat wil zeggen, het argument geldt in onze dagen ook na zoveel tijd. Maar dat is moeilijker na te gaan. Nauwkeurig. Maar dit is heel makkelijk na te gaan. Men zou wakker moeten worden, opdat men zou weten, en men zou weten, opdat men gereed zou zijn. Vers 44. Daarom zijt ook gij bereid. Dat zijn ze nu niet. En daarom staat er, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Maar ook daar verbonden aan, zijt ook gij bereid. Wordt alleen gezegd door degenen die niet bereid zijn. En daarom zijt bereid, want gij weet niet wanneer de Heer zal komen. Het punt is gewoon dat na het einde van de zevende week, de rest van de gebeurtenissen gewoon vast ligt, ook een tijdrekenkundig schema daarvan. Men kan dat weten en men zou er ook uitdrukkelijk rekening mee houden. En in dat kader zou men dan ook de volgende gelijkenissen moeten lezen. Dat doen wij nu nog niet, want het is eerst tijd voor de pauze. En eerst dan maar even naar de verzen die ik overgeslagen heb tot op heden. Het gaat om de overeenkomst tussen de zondvloed als oordeel over de levende mensheid en een oordeel dat in de toekomst, aan het eind dus officieel van de toekomst van de Zoon des Mensen, over eveneens de hele levende mensheid komt. En daarvan staat dan dat de, zoals de mens dat niet verwachtte of niet bekende in de dagen van Noach, zo zal dat ook in de toekomst het geval zijn. En daarvan staat dan in vers 40, als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En opdat we dat niet meteen zouden overslaan, wordt het herhaald, maar nu met andere woorden. Namelijk, er zullen twee vrouwen malen in de molen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Dat wil zeggen woorden van volstrekt dezelfde strekking. Het probleem wat we ermee hebben is gewoon dat deze dingen nogal sterk lijken bij oppervlakkige lezing op wat wij kennen als de opname van de gemeente. En wellicht is het ook in die zin vertaald. Ik bedoel, het is in die zin vertaald, maar of men daaronder verstaan heeft de opname van de gemeente bij de wederkomst van Christus of de gebeurtenissen van de jongste dag, dat weet ik natuurlijk niet, maar men heeft het zo vertaald. Wat moet duidelijk zijn als we dit werkwoorden eruit halen, dat ze een duidelijke waardering met zich meebrengen, een gevoelswaarde namelijk. De een zal aangenomen, wel aannemen is uiteraard positief. En de ander zal verlaten worden en verlaten is negatief. Het punt is echter dat in Grieks helemaal niet zulke woorden staan. Er gaat het niet over positieve of negatieve begrippen. Men heeft in de vertaling dat positieve en negatieve geïntroduceerd, hetgeen op zich niet echt verwerpelijk is. Maar in dit geval is het precies omgekeerd terechtgekomen, namelijk wat men hier positief vertaalt is helemaal niet positief maar negatief. En wat men negatief vertaalt is in werkelijkheid positief, zoals uit de context ook blijkt. Het positieve of negatieve komt namelijk tot uitdrukking in de voorvoegsels van deze werkwoorden, aannemen en verlaten. Maar er staat niet aannemen, er staat gewoon nemen. En er staat niet verlaten, maar er staat gewoon laten. Kortom, de een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Dat om te beginnen. In de tweede plaats moet ik erop wijzen dat de term die hier vertaald is met laten dan wel verlaten, is de term die gewoonlijk vertaald wordt met vergeven. Ik kan het zelfs wel andersom zeggen. Als wij in de Bijbel het werkwoord vergeven tegenkomen, in welke vorm dan ook, dan is het de vertaling van dit woord. Vergeven is namelijk laten. En voor alle duidelijkheid voeg ik er dan ook wat aan toe. Met rust laten. Laten voor wat het is. Dat is vergeven. Vandaar dat ik dus ook al die protesterers iemand zeg, ik wil het wel vergeten, maar dan moeten ze het eerst toegeven. Moet er wel eerst over gepraat worden. Nou, dat is het tegenovergestelde van vergeven. Vergeven is juist, er wordt niet over gepraat, er wordt niet meer aan gedacht, wordt weggedaan, wordt genegeerd. Dat is vergeven. Dat is laten namelijk. Het is hetzelfde woord. Het is dit woord, laten. Vergeef ons onze zonden uit het onze vader is laat ze. Reageer er niet meer op. Of met de term die volstrekt bijbels is, ze zullen niet meer gedacht worden. U weet wel, ik zal uw zonden niet meer gedenken. Onder heel het nieuwe verbond niet. Uit Jeremia 31, weet u wel. Dus dit woord. En dan heeft het in dat geval zelfs een heel positieve betekenis. Dat hebben we toch. Het wordt toch wat moeilijk om dezezelfde term dan ineens toe te passen voor degene die als goddelozen eventueel zouden achterblijven bij de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, de gelovigen gaan de Heer tegemoet in de lucht en de anderen ontvangen vergeving. Dat kan nooit natuurlijk. Maar dat zou hier dan wel staan, overigens. Nou goed, dat kan dus ook niet. En nog een punt. We moeten natuurlijk dit vers niet zomaar lezen los van de context waarin hij staat. Zeker niet waar het gaat om een vergelijking. Namelijk gelijk als dan. Wat er namelijk gebeuren zal in de toekomst, heeft een precedent, sorry voor het lastige woord, maar zo heet zoiets, heeft een precedent in het verleden. Dat wil zeggen, wat in de toekomst zal gebeuren, gebeurde onder andere omstandigheden in het verleden ook al. Want wat gebeurde er in het verleden? Vers 39. De zondvloed, namelijk het oordeel, kwam en nam hen allen weg. Wie allen? Degene die het niet bekenden. Dus dat was op Noach en zijn achttal. Nou, maar degene die niet bekenden of geloofden. Die werden weggenomen. Wel, alzo, vers 39, en hen allen wegnam, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn, zoals de zondvloed, zo ook dan, en zoals de zondvloed allen wegnam, zoals dan in de toekomst, als dan, vers 40, als dan, zullen er twee op de akker zijn, en dan weet je al wat er verder komt. Want in de dagen van Noach waren er, nou twee niet, maar het waren er wel meer natuurlijk. Hangt er vanaf wie er meetellen. Maar in de dagen van Noach waren een heleboel mensen op de aarde. Een deel werd weggenomen. En een deel bleef. En de vraag is, wie bleef? Noach en zijn achttal bleef. Ja, ik heb het niet over gebeurtenissen op één dag. Ik heb het over de zondvloed in het algemeen. En ik vergelijk dus van voor de zondvloed en daarna. Nou, voor de zondvloed waren al die mensen daar op aarde. En na de zondvloed was er alleen het achttal. Die bleven dus en de rest is weggenomen. God nam hen in die zondvloed allen weg. Wel, zoals in de dagen van Noach, zo ook in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal genomen worden. Je mag rustig lezen, weggenomen worden, want dat stond al in vers 39. De een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden. De een zal weggenomen worden, die is dus slecht af. Net als degene die weggenomen worden in de dagen van Noach. En de ander zal gelaten worden. Waar is hij dan na afloop? Nou, letterlijk. Op de akker. Nog steeds. Die blijft gewoon. En of dat een gebeurtenis is van één moment of niet. Ik moet u zeggen. Uiteindelijk is het een gebeurtenis van één moment. Dat geloof ik. Neem niet weg dat heel wat goddelozen voor die tijd al omkomen in de dagen van de grote verdrukking enzovoorts. Maar uiteindelijk inderdaad een gebeurtenis van een moment, zoals ook de opname van de gemeente dat is. Waarbij de opname van de gemeente worden niet de goddelozen weggenomen, maar worden de gelovigen weggenomen en blijven de goddelozen op aarde achter. Maar bij deze gebeurtenis hier beschreven, blijven de gelovigen op aarde achter en verdwijnen de goddelozen nog een etage lager. Ik kan trouwens nog wel eenvoudiger zeggen, of systematischer. Eigenlijk is het zo dat in tent van onze bedeling de goddelozen uit de hemel geworpen worden. Dan zijn er in de hemel geen goddelozen meer. Nee, nou heb ik het over de nederwerping van Satan en zijn engelen en even niet over de gebeurtenis die er rechtstreeks verband mee houdt, de opname van de gemeente. Maar systematisch dan. Aan het eind van onze bedeling de nederwerping uit de hemel van Satan en zijn personeel, zodat de hemel bevrijd is van alle goddelozen. Toch? En 40 jaar later de verwijdering van alle goddelozen eveneens van de aarde naar nog een etage lager. Hoe je die nou maar noemt, want daar hebben we het nou even niet over. Hel, dodenrijk, Hades, poel, dus wat het maar is. Maar in ieder geval verdwijnt. Dat is de gang van zaken. Zo wordt de schepping gereinigd. De schepping bestaat wel eenmaal uit hemel en aarde. En aan het eind van deze bedeling is al wat in de hemel is onder Christus gebracht. En aan het eind van de volgende bedeling, der volheid der tijden, is alles wat op aarde is ook onder Christus gebracht. En dat betekent dus met uitsluiting, want daar gaat het over, of zelfs door de uitsluiting van de goddelozen. En ik citeerde uit Efeze 1. Opdat tot in, want dat staat er echt, tot in de bedeling van de volheid der tijden, alles in het heelal onder één hoofd zal worden gebracht, of hoe je dat maar vertaalt, namelijk dat wat in de hemel is, dat is nog in onze bedeling, of zo eindigt onze bedeling, en dat wat op de aarde is, en zo eindigt dus de volgende bedeling die daar heet, de bedeling van de volheid der tijden. Dat is de gang van zaken, de verwijdering van ongelovigen. En daarnaast hebben wij het verhaal dat aan het eind van onze bedeling alle gelovigen uit onze afgelopen bedeling hun hemelse positie zullen innemen, inclusief dus wat wij beschouwen als de opname van de gemeente. Maar ja, dat verhaal heeft ook een vervolg, want de bedeling later zullen alle volkeren in hun van God aangewezen domicilie geplaatst worden. En ik bedoel niet eens alleen dat Israël verzameld zal zijn, ik bedoel zelfs dat alle volkeren teruggebracht zullen zijn naar het land wat God van tevoren voor hen bestemd had. Zoals in de oude profetie, ik geloof zelfs in de wet al aangekondigd. Dat is dus een ander verhaal. Iedereen thuis waar hij hoort. Maar daarnaast dus ook het verhaal van de alle ongelovigen waar ze horen, namelijk eerst uit de hemel naar de aarde en dan van de aarde nog een etage lager. En daar gaat het hier over. Dus, er zullen twee op de akker zijn, voor zover het beeldspraak is, of voor zover het een korte gelijkenis is, verwijs ik terug naar Matteüs 13, de akker is de wereld. Nee, ik haal hem er maar even bij aan voor het gemak. Niet alleen om die uitspraak trouwens, want bij nader inzien, de hele gelijkenis gaat hierover. Dat is Matteüs 13, de gelijkenis van het onkruid vanaf vers 24, die verklaard wordt vanaf vers 36. U weet wel, Koninkrijk der Hemel is gelijk aan de mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En toen de mensen sliepen, nog een reden om het aan te halen, waak dan. Toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. En samen groeide het op en de Heer zei, laat het maar samen opgroeien, want in de tijd van de oogst, dat is de tijd van de toekomst des Heren, de oogst. Einde der eeuw. In de tijd van de toekomst des Heren, in de dagen van zijn wederkomst, zal de scheiding tussen tarwe en onkruid alsnog tot stand gebracht worden. En zo eindigt de gelijkenis ook, vers 30. Vergadert eerst het onkruid en bindt het in schoven, in busselen, om hetzelfde te verbranden. Poel des vuurs dus. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur, waarbij de tarwe staat voor de gelovigen. Het tarwegraan dat vrucht gedragen heeft enzovoorts. En de schuur is toch wel een wat vreemde uitdrukking, maar niet min de aanduiding van het koninkrijk, vanzelfsprekend. Nou goed. En de verklaring hoeft nauwelijks gegeven te worden, maar die wordt gegeven. Namelijk vers 38. De akker is de wereld. En dus er zullen twee op de akker zijn. Even koppelen met Matthäus 24. Er zullen twee op de akker zijn. En de ene wordt genomen, de andere wordt gelaten. En waar het dan over gaat, is gewoon over onkruid en tarwe. Toch? En wat wordt er weggenomen? Vergaderd is dat onkruid. En dus moet wat weggenomen worden. De term staat hier ook in dit hoofdstuk overigens. Moet wat weggenomen worden. Het onkruid namelijk. Dus, weer vers 38 van Matthäus 13. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de erfgenamen, de kinderen. Of wie het maar zijn, des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding der aion. Dus dezelfde uitdrukking als uit Matthäus 24, vers 3. Waar gevraagd werd naar het einde der aion, het einde der eeuw of wereld. En daar gaat Matthäus 24 dus ook inderdaad over, zodat we alle recht hebben om deze twee hoofdstukken naast elkaar te leggen. De oogst is dus het verzamelen van wat op de akker is. En de gedachte is dat het een, dat er twee zijn, tarwe en onkruid. De een wordt weggenomen en verdwijnt dus in het vuur, in de dood. Niet naar de hemel, maar naar de andere kant op. Niet naar boven de aarde, maar naar onder de aarde dus. En de andere wordt gelaten op aarde en gaat dus het koninkrijk binnen. Heb je die? Waaruit u maar weer ziet, vervolgens, dat kennelijk Matthäus 24 niet spreekt over de opname van de gemeente. Als u mij nou vraagt, hoe komt het dan dat er toch zoveel zijn die daar de opname van de gemeente in lezen? Want na wat ik gezegd heb, ligt dat niet zo voor de hand meer. Moet ik zeggen, dat komt omdat we in Matthäus 24 en 25 een lange verhoudingsgewijs, lange redenvoering hebben, zo niet de langste. Nou ja, je moet hem vergelijken met de bergreden dan. Maar een lange redenvoering hebben van de Heer Jezus over de laatste dingen. U weet wel, de reden over de laatste dingen. En wij geloven in de opname van de gemeente, omdat we daarover lezen in de bekende teksten. In ieder geval van 1 Timotheus, 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korinthe 15 en noem maar op. Ik heb u ooit eens een keer enige tientallen schriftplaatsen gegeven trouwens waar het genoemd wordt. Maar daar gaat het nou niet om. Dat is alweer langer terug. Wij weten het. En we willen het toch terugvinden in die mooie uiteenzetting van Matthäus 24 en 25. Ja. We willen het erin vinden, dus leggen we het erin. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Echt waar. Ik verzin dit niet, want ik kan zulke dingen niet eens verzinnen. Dat lees ik gewoon. Niet in de Bijbel, maar wel in de Bijbel commentaar. Waar dan? En ook zij die niet geloven in een opname van de gemeente, en zelfs zij die niet geloven in überhaupt een duizendjarig rijk, laat staan de opname van de gemeente voor de duizend jaren, zal ik maar zeggen, die steken er de draak mee en zeggen, nou als er één schriftplaats is in het Nieuwe Testament waarin gesproken wordt over de wederkomst van Christus, is het Matthäus 24 en 25. Het zijn bovendien nog de woorden van de Heer zelf, die weegt men dan gewoonlijk ook veel zwaarder dan de woorden van welke andere apostel ook. Maar goed, daar ben ik het niet mee eens, want al de schrift is van God ingegeven enzovoort, maar vooruit. En dan zeg maar, en in Matthäus 24 en 25 is nergens sprake van de opname van de gemeente, men heeft volkomen gelijk. Maar men vindt dat de doodsteek dan voor de leer van een opname van de gemeente. Dat vinden wij niet, eenvoudig omdat we het elders vinden, en doordat we via vergelijking van schriftplaatsen, want dat is wat we zouden doen, zegt de schrift in het algemeen en Petrus in het bijzonder, komen wij tot de conclusie waar die opname van de gemeente zit. Toch? Bovendien, waarom zou de opname van de gemeente hierin genoemd worden in deze hoofdstukken? De vraag is immers naar de voleinding der aion, gepaardgaande met de verwoesting van Jeruzalem, etc. Want wat ons betreft, in het algemeen gesproken, de tegenwoordige eeuw is wat ons betreft al lang beëindigd. Want wij zijn met Christus al gezet in de toekomende eeuw, wij leven daarin. Dat is al achter de rug. Bovendien is dat van andere aard. Heeft namelijk niks te maken met de verwoesting van Jeruzalem. Of welke aardse gebeurtenis dan ook, de roeping van de gemeente, is een hemelse. En als je spreekt over aardse gebeurtenissen, gebeurtenissen op aarde, maakt de opname van de gemeente daar niet eens deel van uit, want het is uitsluitend een hemelse aangelegenheid. Wij zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Wij hebben een hemels burgerschap. Onze wandel is in de hemel. En daartoe wordt ons aardse stoffelijke lichaam straks ook nog een keer veranderd. Enzovoort. Maar het heeft met de aarde niks van doen. Dus ik heb er geen probleem mee als het in het rijtje hier niet staat. Bovendien, als de gemeente, opname van de gemeente wel beschreven was in Matthäus 24, 25, en iemand zou vragen, wat hoort er nou niet in het rijtje thuis, zou ik ogenblikkelijk zeggen, de opname van de gemeente. Ik heb er niet de minste moeite mee. Ik weet wel, het is praat achteraf, maar, en dus redelijk makkelijk. Maar zo is het nou eenmaal. Maar je moet bijbelse waarheden niet willen inleggen daar waar er niet over gesproken wordt. Je zou je hooguit moeten afvragen waarom er niet over gesproken wordt. En daar heb ik dus in het kort nu even een paar antwoorden op gegeven. Goed, dan maar weer terug naar Matthäus 24. Oh nee, nog even in Matthäus 13. We hebben hem nou toch open. Daar staat namelijk in vers 40... Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. Let op Matthäus 24, vers 3. Wat zal uw teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Gaat over volstrekt hetzelfde. En hier staat, gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd wordt en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. En nou in klare taal, de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en die zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier winden, weet u nog? Matthäus 24, dat is het inzamelen van tarwe in elk geval. Maar hier, en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen, uit zijn koninkrijk naam, niet tot, uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. Zodat die engelen die uitgezonden worden aan de ene kant zich bezighouden met de prediking van het evangelie, primair zelfs aan de stammen Israëls, want daar begint het mee. Maar ze houden zich net zo goed bezig met het verwijderen van de ergernissen uit het koninkrijk. Toch? Ja, dat is de oogst. Er stond ook zelfs de engelen, de maaiers zijn de engelen in vers 39. En ze verzamelen dus tarwe en onkruid. En de onkruid wordt weggedaan en de tarwe gaat de schuur, namelijk het koninkrijk, binnen. Enzovoorts. En de tarwe heet vervolgens in vers 43 de rechtvaardigen. Nou goed, toen hadden we de andere uitspraak van Matthäus 24. Er zullen twee vrouwen malen in de molen. De een zal genomen, de ander zal gelaten worden. Maar hier in Matthäus 13 krijgen we het verhaal ook nog een keer. Niet in de gelijkenis van het onkruid, maar wel in de gelijkenis van het visnet. Tegenwoordig heet het sleepnet, geloof ik. Als ik goed ben geïnformeerd. Uit vers 47 van Matthäus 13. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een net geworpen in de zee. Dat is in dat geval dan de volkerenzee, hè? Beeld wat we veel in de Bijbel tegenkomen, zeker in het Oude Testament. Dat allerlei soorten van vissen, nou ja, dat allerlei soorten samenbrengt. Van alles namelijk, betekent het. Het net verzamelt nogal veel. Het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken. En nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening en knersing de tanden zijn, net als in vers 43. Het is gewoon hetzelfde verhaal, maar nu in andere beelden. Nu ik het er toch over heb, let even op dat wat in aanvankelijk heet einde der eeuw, heet in vers 49 voleinding der eeuwen. Zodat u maar weer ziet dat als eeuwen in het meervoud staat, zou men niet meteen denken aan een rekenkundig meervoud. Dat zeg ik volstrekt buiten de orde van het onderwerp uiteraard. Maar niettemin heb ik een reden om dat te zeggen. Sommigen zeggen eeuwen staat in het meervoud, dan is er meer dan één. Dat is niet waar. Ik zeg altijd even in meervoud. Een meervoud, een taalkundig meervoud, hoeft niet een rekenkundig meervoud te zijn. Taalkundig meervoud legt gewoon bepaalde klemtoon, versterkt bepaald begrip. En de voleinding der eeuwen wil zeggen dat het inderdaad inmiddels erg lang geduurd heeft, maar dat er nou dan toch een eind aan komt. En voleinding der eeuw zegt niks over de lengte daarvan, of het lang of kort was, maar voleinde der eeuwen wil zeggen het was lang, heel lang zelfs. Dat is zo. Hebben we dat ook nog? Maar goed. Omdat er hele theorieën gebaseerd worden op allerlei eeuwen die verlopen zijn van dan tot dan en van dan tot dan. Dat is namelijk niet zo. De Bijbel leert het absoluut niet. Het is totaal geen systeem van eeuwen. In de Bijbel kennen we twee eeuwen, zeg ik altijd. Maar dat heb ik al besproken, natuurlijk. Kennen we twee eeuwen. De tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw. De tegenwoordige boze eeuw is die van Satan, de toekomende eeuw is die van Christus. En nog een stapje hoger, maar dat leg ik nou niet uit. De tegenwoordige eeuw is Satan en de toekomende eeuw is Christus. En het einde van de tegenwoordige boze eeuw is hetzelfde als het eindigen van de tegenwoordige boze eeuwen. En de toekomende eeuw is hetzelfde als toekomende eeuwen. Alleen de term in het meervoud betekent dat het heel lang zal duren. Wat heet? Heel lang. Eeuwig. En mocht dat niet duidelijk genoeg zijn, gaat het ook in het meervoud. Tot in alle eeuwigheden. Ja, wat je maar wil. Als eeuwig niet lang genoeg is, als je niet zeker weet of dat wel is altijd, dan krijg je toch eeuwigheden, zetten we dit meervoud. Je verandert niks mee hoor. Het wordt er niet meer. Het wordt alleen sterker. Nou goed. En voor de rest is taalkunde. Dus dat laat ik maar weer los. Maar het moet duidelijk zijn dat Matteüs 24 feitelijk ook inderdaad voor een belangrijk deel spreekt over dezelfde dingen als Matteüs 13. Matteüs 13 over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En Matteüs 24 over hoe daar een eind aan komt. Hoe het verborgen Koninkrijk van Christus alsnog openbaar zal gemaakt worden. En dus sluit het volstrekt bij elkaar aan. Het is ook duidelijk dat die kwestie van het scheiden van alles wat in die netten zat en het scheiden van alles wat op het land zat inderdaad plaatsvindt aan het eind van de verborgenheden van het koninkrijk. En dus het gebeurt op het moment, als het een moment is, maar ik zal mijn tijd zeggen dan, het gebeurt in de tijd dat dat koninkrijk niet langer zal verborgen zijn. En als u vraagt, en wanneer is het koninkrijk definitief niet langer meer verborgen, dan zeg ik, hè? Als geopenbaard is, en wanneer is dat? Staat expliciet in de schrift in Openbaring 10. Als de zevende bezuin klinkt, van de reeks die begint aan het eind van de zeventigste week. Want als de zevende engel zal gebazuind hebben, zal al de verborgenheid Gods vervuld zijn. Maar zover is het op dat moment ook nog niet, dus het gaat verhaal nog even verder, maar staat er wel. En als dan één of twee hoofdstukken verder die zevende bezuin klinkt, staat er gewoon alle koninkrijken der aarde zijn geworden van onze God en van zijn Christus enzovoort. Precies, dan beginnen de duizend jaren. Echt, er zijn parallelteksten genoeg. Ik geef ze nou natuurlijk niet allemaal, maar het past echt perfect. Goed, terug naar Matteüs 24... Vers 40 en 41 spreekt over het wegnemen dus van de goddelozen, zoals ook gebeurde in de dagen van Noach. Het is een oordeel dat over heel de aarde komt, maar God zal weten de zijnen of de rechtvaardigen te verlossen, zoals elders staat. En dat is wat hier dus ook gebeurt. Maar zoals gezegd, degenen die gelaten worden zijn goed af. En ze komen overeen met de tarwe, ze gaan het koninkrijk binnen. En die komt over heel de aarde en dus over de wereld en dus over deze akker. Dus er is verder echt geen probleem, het is duidelijk genoeg. Dan terug naar vers 43, daar staat, of vers 42, waak dan, want gij weet niet in welke uren de Heere komen zal. Inderdaad, hier gaat het over een komst van de Heer. In de zin van zijn arriveren. En dat is niet hetzelfde als zijn toekomst, namelijk zijn aanwezigheid. Als u nou vraagt, maar waarom wordt parousia dan altijd maar vertaald met toekomst en zelden met aanwezigheid, of eigenlijk nooit, dan moet ik u zeggen, in verband met de Heer wordt het in de Statenvertaling nooit vertaald met aanwezigheid, in verband met Paulus of een andere apostel wel. Daar staat er gewoon tegenwoordigheid, dat betekent aanwezigheid. In verband met de Heer Jezus heeft men dat niet gedaan, om de doodeenvoudige reden dat men daar nog nooit van gehoord had. Men kan het niet plaatsen, dus vertaalt men het niet zo. Het is net zoiets als de kataballo, weet u wel, nederwerpen. Als er staat nederwerping van wat dan ook, dan vertalen ze keurig met nederwerping. Maar als het gaat om nederwerping der wereld, vertalen ze met grondlegging. Waarom? Omdat ze nog nooit van nederwerping der wereld gehoord hebben. Zo vreemd, dat kan het niet zijn, dus zoek men een andere oplossing voor het verhaal. En ik heb nog meer van dit soort verdenkingen hoor. Het is niet goed na te gaan, maar wat denk je van die eilanden der zee? Daar ben ik laatst dus weer eens over gestruikeld, eilanden der zee. Want als je vertaalt met wat er werkelijk moet zijn, eilanden in het westen, weet iedereen dat het de Britse eilanden zijn. Maar aangezien dat toch al wat vreemd overkomt, omdat dat niet gelegen is aan de Middellandse Zee kennelijk, vertaalt men maar met eilanden in de zee. Het is een goede vertaling, maar die betekent niks. En daarom is de slechte vertaling dus toch alsnog. Grammaticaal en met het woordenboek in de hand klopt het, maar het betekent niks. Begrijp je, zo komen dit soort vertalingen tot stand. Men heeft er niet van gehoord, men kan het theologisch niet plaatsen en dus zal het wel iets anders moeten zijn. Nou, dat is wat hier ook gebeurt. De een zal aangenomen, de ander zal gelaten worden. Men heeft het zo vertaald omdat men zou niet weten wat anders moet wezen. Nou, het moet wat anders wezen. Nou goed. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Daar gaat het om komen, namelijk arriveren. En wat die toekomst betreft, het betekent aanwezigheid, maar in een wat losse betekenis, zoals gezegd. Het punt is namelijk, en dan moet ik gedwongen even vooruitgrijpen op verder commentaar van de Heer zelf hier, die zegt namelijk in vers 14 dat het Koninkrijk der Hemelen, want er komen nog wat gelijkenissen over deze periode, hè, dat het Koninkrijk der Hemelen, dat is 25 vers 1, gelijk is aan, vers 14, een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2, de derde 1. En ieder naar zijn vermogen. En hij verreisde terstond en ging weg. En daarna staat er in vers 19, en na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield afrekening. Rekening. Hebben die? In deze gelijkenis is dus wat sprake van een periode waarin een heer zijn dienstknechten tot zich roept, zegt wat ze doen moeten in zijn afwezigheid, dat wil zeggen hij zal vertrekken, en hij vertrekt ook inderdaad, en daarna komt hij terug om, nou ja, het eerste wat hij doet is kijken wat er van terechtgekomen is, dat heb je toch, hè? Nou, het hele punt is dat deze gelijkenis, maar ook die ervoor staat, die van de 5 wijzen en 5 dwaze maagden, primair, en eigenlijk moet ik zeggen uitsluitend, van toepassing is, niet op onze dagen, maar op die dagen. Want wij lezen in Matthäus 24 over de verschijning van de Heer op de Olijfberg ten behoeve van het Joodse overblijfsel. Begrijp je me goed? Dat komt ook nogal eens voor in de Oud-Testamentische profetieën. Het is niet meer één schriftplaats. En aan de andere kant in Matthäus 25 vanaf vers 31 lezen we over zijn verschijning op de troon van zijn heerlijkheid. Dan wel zijn openbaring of hoe het maar wezen, hoe het maar heten mag. Op de troon zijn er heerlijkheid en er komt een oordeel feitelijk definitief over alle volkeren. Daarover lezen we trouwens ook uitgebreid in het Oude Testament. Maar het is niet dezelfde gebeurtenis. Er zit een periode tussen. En wat er in die tussenliggende periode gebeurt, wordt onder andere voorgesteld in deze gelijkenis der talenten vanaf vers 14. Die verschijnt aan het gelovige overblijfsel. Stelt uit hen zijn specifieke dienstknechten aan, wellicht een stuk of 144.000. Het eerste waar ik aan kan denken, namelijk dan. Maar ik ga er gewoon niet op in of ze dat allemaal zijn, of dat er nog meer op een ander niveau zijn. Dat doet er niet toe, daar gaat het helemaal niet over. Maar in ieder geval, hij stelt specifieke dienstknechten aan, in een verschillende bediening, de een zoveel, de ander zoveel. En daarna laat hij zich niet meer zien. Ik weet wel wat er staat, hij verrijzde terstond, precies. Maar hij laat zich niet meer zien. En er volgt een periode waarin die dienstknechten trouw moeten zijn, totdat die heer definitief terugkomt en afrekening vraagt. Dat is niks moeilijks aan, zoals we gezien hebben. De afrekening is namelijk aan de verlenging der eeuw, dat wil zeggen aan het eind van die hele periode en bij de aanvang van de 1000 jaar. En dienstknechten zijn goederen overgeven, dat kan hij alleen maar doen aan het eind van de 70ste week. Een andere optie bestaat niet. Die kun je niet bedenken. Want als u zegt, maar het gaat toch gewoon over onze bedeling, waarin de Heer de zijne heeft aangesteld alvorens hij ten hemel voer, en heeft ons dus eventuele talenten gegeven, dan zeg ik, ja, maar onze afrekening vindt niet plaats bij de aanvang van de 1000 jaren. Maar daarvoor. Toch? En voor zover het dienstknechten zijn straks bij de aanvang van de 1000 jaren, is het nadat wij weg zijn. Dat betekent dus dat aangezien de gemeente eerst verdwijnt, de Heer opnieuw op aarde dienstknechten zal moeten aanstellen, zoals ik zo vaak zeg, het verhaal begint van voren af aan, beginnende bij Jeruzalem, Samaria, einde der aarde enzovoorts. En hij stelt dus opnieuw dienstknechten aan. Misschien wel 12 apostelen, weet je veel. Of misschien wel 12.000 apostelen, dat lijkt me meer voor de hand te liggen overigens. Maar dat is wat hij doet. En het beperkt zich ook niet tot die mensen, denk ik dan ook maar. Maar hij stelt dienstknechten aan en ze zouden hem als koning dienen in zijn afwezigheid. Excuus voor het woord. Want dat lijkt natuurlijk erg tegenstrijdig. Maar zo bedoel ik het. Ik bedoel gewoon te zeggen dat wat in die dagen plaatsvindt, in het kader van het werk Gods, van een geheel andere aard is dan het werk wat in onze dagen plaatsvindt. In die dagen gaat het om een werk dat op aarde gerealiseerd zal worden. Dat zal moeten uitlopen, nu definitief. Hetzelfde openbaring 10 zegt immers niet alleen dat die verborgenheid vervuld zal worden, maar dat er dan ook geen uitstel meer zal zijn. Staat er echt? Dus moet het dan definitief gebeuren. Terwijl in onze dagen de Heer een werk doet niet op aarde, maar in de hemel. Ofwel niet aan de volkeren, maar aan de gemeente. En die is in de hemel. Sorry, maar ik moet nog eenmaal een beetje rechtlijnig zijn hier. Hè? Of erg rechtlijnig zijn, mag ik dan wel zeggen. Nu. En als u zegt, maar de Heer doet toch wat onder de volkeren, onder de mensen. Dan zeg ik, jawel, maar het is een werk niet aan die mensen. Het is een werk aan de gemeente. Want het enige wat u zou kunnen bedenken is de prediking van het evangelie aan de wereld. Dat is het enige wat je dan nog redelijk bijbels kunt onderbouwen. En dan zeg ik maar, mijn bijbel zegt dat de prediking van het evangelie in onze dagen niet tot doel heeft de bekering van de wereld, maar de opbouw van de gemeente. En dat God niet de volkeren, de wereld bekeert zodat ze zijn koninkrijk binnengaan, maar dat God uit de wereld, uit de volkeren, een volk verzamelt voor zijn naam. Dat bedoel ik maar te zeggen. Wat in de toekomst zal gebeuren, is dat de Heer dienstknechten zal aanstellen, die natuurlijk het evangelie prediken, maar met een ander doel dan in onze dagen, namelijk de bekering van de wereld. En men zal dat doen, inderdaad, in de dagen waarin de Heer zich actief dus met die wereld bezighoudt. En zal volgen op wat verwijzen dan ook, enzovoorts. Maar wellicht, en dat baseer ik dan voornamelijk weer, op, in ieder geval bedoel ik, op deze gelijkenis, vanuit het onzienlijke. Want ik geloof inderdaad niet dat de Heer in die dagen na zijn verschijning op de Olijfberg met de zijnen meeloopt en overal aanwezig is. Of dat je zelfs op reis kunt gaan om de Heer hier op aarde ergens te ontmoeten in die dagen. Dat geloof ik niet. Het is zelfs de vraag of dat in de 1000 jaren zo zal zijn. Ik denk dat het blijft zoals het was, namelijk dat hij bij gelegenheid verschijnt. Toch? En als u zegt, maar is hij dan niet bij hen? Ja, natuurlijk is hij bij hen. En dan zegt hij, maar hier zegt hij toch dat hij weggaat via de gelijkenis. Zeg ik nou, en? Sorry. Nee, dan zeg ik nou, en? Nooit Johannes 14 gelezen? Is toch Johannes 14? Of is het? Johannes 14? Ik ga heen. Of is het Johannes 15 inmiddels? Nog een kleine tijd en gij zult mij niet meer zien. Eén of twee versen verder. Maar ik ben bij u en ik zal in u zijn. En naar menselijke maatstaven, dan is hij er niet. Maar naar geestelijke maatstaven, dan is hij er wel. Begrijp je? Nou, beter kan ik het niet zeggen. Maar ik denk dus dat de situatie voor de dienstknechten Gods in die dagen in hoge mate overeenkomt met de positie van de dienstknechten Gods in onze dagen. Ze moeten het doen met een Heer die zij niet zien. In ieder geval niet dagelijks, daar gaat het erom. Ze moeten het doen met een opdracht die zij gekregen hebben, die zij gedurende een periode van maximaal, dan dus, 33 jaar moeten vervullen en dan komt daar het einde. Dan komt er ook een afrekening en een beloning eventueel voor de dagen van de 1000 jaren, zal ik maar zeggen. Dat is het verhaal. Waarna wij het woord komst dus kunnen gebruiken voor, hij komt straks op de Olijfberg. Deze Jezus zal al zo wederkomen op de Olijfberg. En dan zeg ik ja, en dan roept hij zijn dienstknechten vervolgens tot zich en verdwijnt. Nee, niet op dezelfde dag, want het kan toch ook een periode zijn of zo. En daarna kun je spreken over de komst van de Heer Jezus. Vervolgens aan het eind van die periode, dus bij het begin van de 1000 jaren. En dat is de strekking van vers 43, of vers 42 van Matthäus 24 nog. Waak dan, want gij weet niet in welke uur u hier komen zal. Ja, hij was al gekomen. Aan het eind van de 70e week, om zijn dienstknechten tot zich te roepen en zijn goederen over te geven, 25 vers 14. En daarna zal hij alsnog komen, namelijk Matthäus 25 vers 19. Om maar binnen die gelijkenis even te blijven. Voor de afrekening. En daartussen ligt dan die 33-jarige periode. Er is echt niks moeilijks aan. Als je maar bedenkt dat het begrip toekomst niet slaat op komst, één punt, maar inderdaad over een periode waarin de Heer zich actief, kan het niet beter zeggen, zich actief zal bezighouden met zijn werk op aarde. En daartoe stelt hij inderdaad zijn dienstknechten aan. Tegelijkertijd blijft hij gewoon zijn hemelse positie behouden. Dat blijft ook altijd zo. In diezelfde boeken waarin men dan zegt de toekomst, de verschijning en de openbaring van Christus zijn verschillende dingen. In diezelfde boeken is men ook geneigd te zeggen, Christus is nu in de hemel op de troon van zijn vader en in de toekomst zal hij op aarde zijn op de troon van zijn vader David. Dat is goed bedoeld hoor. Ik zeg ook niet dat het niet waar is. Maar geheid trek je daar een verkeerde conclusie uit. Zo van, dat klopt, want hij komt uit de hemel naar de aarde enzovoorts. Maar wat denkt u dan van deze? Hij zit aan de rechterhand Gods. In zijn positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, eeuwig en altoos. Hij verlaat die positie nooit meer. Dat wij problemen krijgen met ons voorstellingsvermogen is een ander verhaal. Maar als je zegt, hij zit nu in de hemel op de troon van zijn vader, troon God, zou ik maar zeggen, en in de toekomst op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, dan doe je toch het woord van God geweld aan, en de positie van Christus ook, want het zou een vernedering zijn. Dat is namelijk niet zo. Het is een uitbreiding van zijn heerlijkheid. Hij zal in de toekomst ook zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, maar de troon in de hemel blijft altijd. En daar is hij dus in de eerste plaats. Dat is zijn positie. En van daaruit werkt hij nu niet in de wereld, maar van daaruit zal hij in de toekomst wel werken aan de wereld, tot openbaring van zijn koninkrijk en heerlijkheid. En als men hem letterlijk zou kunnen zien zitten, want Stel ik nou niet ter discussie. Ik geloof dat het kan hoor. Maar als men letterlijk zou kunnen zien zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, dan mag men niet daaruit de conclusie trekken dat hij dus niet meer gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods. Hij houdt daar zijn positie. Je moet er geen onderscheiden maken waar ze niet zijn, in tegendeel. Nou goed. Ik wijs er dan tenslotte nog even op dat vers 43 en 44 van Matteüs 24 wel degelijk spreken over het bewaren van een huis. En over een dienstknecht, hoewel het woord dienstknecht er geloof ik niet staat, wordt wel het andere woord gebruikt, namelijk de Heer. Weet dit dat zo de Heer des huizes geweten had enzovoorts in welke dief komen zou en dan het huis enzovoorts. De gedachte is namelijk, in ieder geval die van de volgende gelijkenis van vers 45, dat de Heer dienstknechten heeft die het huis zouden beheren en dus bewaren. En van hen wordt in de eerste plaats geëist dat zij trouw zijn. Denk daar vast maar eens over na. Ze moeten trouw zijn tot aan het moment dat die Heer komt. En daartoe moeten ze ook weten wanneer de Heer komt. Want dat tijdstip is normgevend. Men zou trouw zijn aan die Heer. Als men dat niet is, gaat men zijn koninkrijk niet binnen. Er zitten wat haken en ogen aan, maar daar hebben we het dan de volgende keer wel over. Maar ik haal het maar aan om te laten zien dat dat niet over onze bedeling gaat. Ik heb wel eens horen prediken dat als de Heer komt en je zit in de kroeg op dat moment, dan ga je, men bedoelt, als de opname van de gemeente plaatsvindt en je zit in de kroeg op dat moment, dan ga je niet mee. En heel retorisch wordt gevraagd, en dan denk je dat de Heer bij je is in de bioscoop? En dan moet je erachter zeggen, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En daarna door de week krijg je catechismus of bijbelstudie en leer je over de alomtegenwoordigheid Gods. En als je het hart hebt om daar wat aan af te doen, dan ben je een ketter. Hij is alomtegenwoordig, maar het geldt niet voor de kroeg. Begrijp je hoe inconsequent dat is? Je moet je niks laten wijsmaken. Leuke vind ik altijd als men bijbelse argumenten zoekt voor een volstrekt theoretische leer over de alomtegenwoordigheid Gods, dan wordt het eerste, bijna altijd, hoor, eerlijk waar, in de eerste plaats wordt verwezen naar een tekst in de Psalmen, die ik alleen ken onder de oude berijming. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Dus God is overal. Maar dat zei de psalmist niet. En eerlijk gezegd, dat maakt mij ook niet uit of hij overal is. Is volstrekt niet to the point. Is volstrekt niet aan de orde. Wat aan de orde is, en waar de psalm ook over spreekt, is, al ben ik ook op een berg, al ben ik ook in een dal, God is waar dan ook bij mij. Want dat leert de psalm. Zoek hem, ik weet niet welke het is, dus ik kan het u ook niet zeggen, maar lees hem maar na. De gedachte is, waar ik ook ben, daar is hij. Dat is dus eventueel ook in de kroeg, broeder. Ja, in een dal. Laten we aannemen dat dat een dal is. Dat weet ik niet. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik voor dat soort dingen helaas geen tijd heb. En staat ook niet echt bovenaan mijn lijstje. Maar dat is een ander verhaal. Maar je moet je niks laten wijsmaken. Het verhaal is heus niet dat als wij niet bezig zijn met de dingen van de Heer, dat we dan geen deel hebben in de opname van de gemeente. Onze zaligheid voor de volle 100% is niet afhankelijk van wat wij op een bepaald moment doen of laten. Het heeft er niets mee te maken. Wat ons betreft is het zo dat wij zijn eigendom. En of we nou slapen of waken, 1 Thessalonicenzen 5... of we nou slapen of waken, wij zijn des Heren. En het wordt gezegd daar in verband met de opname van de gemeente. Maar een ander ding is een volgende bedeling, waarin het gaat om het aardse koninkrijk en het erven van dat koninkrijk. Als men daar tot geloof komt, wel, men kan wel zeggen dat men een gelovig is, maar het zal ook in de praktijk gedemonstreerd moeten worden. En men zal trouw moeten zijn aan de Heer. Alsnog, voor wat het volk als zodanig betreft, enzovoorts. En vandaar deze sterke uitspraken hier in Matteüs 24 en 25, maar nogmaals, die gaan niet over de gemeente. Ik zei niet dat wij niet trouw zouden zijn, Ik zei alleen dat de woorden zoals ze hier staan in hun volle betekenis niet op ons van toepassing zijn. Maar we zouden wel trouw zijn aan de Heer, uiteraard. Goed, daarover hebben wij het weer de volgende keer, want het is weer de hoogste tijd.